Twee weken geleden zijn we begonnen met een reis te maken van Ur-der-Chaldeeën via Charan naar Canaan, samen met Abraham. En we hebben gezien hoe Abraham aan de ene kant vol geloof die weg gegaan is en aan de andere kant geworsteld heeft met die belofte over het land wat hij zou krijgen, waarvan de Heere God zegt, niet jij krijgt het, maar je achter kleinkinderen over 400 jaar. En met name die belofte dat hij de vader zou zijn van een groot volk, terwijl hij ouder begint te worden en Sarah onvruchtbaar is. En we hebben gezien ook hoe hij samen geprobeerd heeft met Sarah God een handje te helpen, doordat Hagar aan hem gegeven werd als een soort tweede vrouw, in de hoop, in de verwachting dat er een zoon uitgeboren zou worden. En dat gebeurde. Ismaël wordt geboren. En God zegt, moet je goed luisteren, ik heb geen hulp nodig, dit is niet wat ik bedoeld heb. En uiteindelijk hebben we dit trieste verhaal gelezen, dat op 17-jarige leeftijd wordt Ismaël samen met zijn moeder weggestuurd. Gaat een eigen weg, God zegent hem ook in die nieuwe eigen weg, maar hij was niet de God van de zoon van de belofte. En wat we vanmorgen gaan doen, is we gaan vanmorgen kijken naar een reisgenoot van Abraham, namelijk zijn neef Lot. En we gaan met name zijn geschiedenis volgen. We weten heel duidelijk uit de Bijbel, dat de Bijbel vertelt ons dat de vader van Lot, Haran, die een jongere broer was van Abraham, in Ur-der-Chaldeeën sterft. En als Terach dan uiteindelijk met zijn hele familie richting Charan gaat, gaat Lot mee. En als op een gegeven moment Abraham op 75-jarige leeftijd de roeping krijgt van God om van het noorden naar het zuiden te gaan, om op weg te gaan naar Canaan, lezen we dat Lot meegaat. We lezen zelfs dat op een gegeven moment als er hongersnood is in Canaan en Abraham en Sarah gedwongen worden om uiteindelijk naar Egypte uit te wijken, omdat uiteindelijk daar voedsel is en in Israël niet, dat ook Lot meegaat. En ze komen terug en dan ongeveer in het midden van het land gaan ze zich samen eigenlijk een verblijf opbouwen. En dan hebben we een probleem. Want we lezen in de Bijbel dat Abraham een rijk man is. En die rijkdom openbaart zich onder andere door een enorme kudde die hij heeft. Maar we lezen ook in de Bijbel dat Lot rijk is. Waarschijnlijk heeft Lot het een en ander geërfd van zijn vader al in Ur. En waarschijnlijk is dat onder de zegen van God die met Abraham was uitgegroeid. En in dat kleine gebied waar ze zijn is er eigenlijk geen ruimte voor die twee enorme grote kuddes. En regelmatig is het dan ook zo dat de herders van Abraham en de herders van Lot met elkaar vechten. Wat je ook tegelijkertijd merkt is dat er ondertussen ook nog steeds de bewoners van Canaan daar zijn. Dus het gebied is te klein. En dan komt het volgende week zomaar en ik ga het lezen. Dan vind ik dat Abraham daarin enorm grootmoedig is in de manier hoe hij dit probleem oplost. En luister goed, gelijkertijd van hoe lost hij nou eigenlijk een familieprobleem op? In hoofdstuk 13 staat er vanaf vers 8 het volgende. Dan zegt Abraham tegen Lot, waarom zouden wij ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Dat is een uitdrukking, maar eigenlijk gaat het niet letterlijk om links en rechts. Het gaat om noord en zuid. Het is een uitdrukking, als jij dit doet, doe ik dat. Ik zal je straks laten zien. Je hebt boven, laat maar even zien. Kan iemand even een plaatje laten zien? Hier zie je heel duidelijk, je had noordelijke en je had zuidelijke weidegronden. En de vraag was, als jij naar het noorden gaat, ga ik naar het zuiden. Als ik naar het zuiden ga, ga ik naar het noorden. Dat was eigenlijk waar het om ging. Die uitdrukking, als jij naar links gaat, ga ik naar rechts, is een soort spreekwoord. En dan lezen we verder. Even kijken waar we zijn. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was, voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. Was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer, dat is het paradijs, en als Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. Als je dat op je in laat werken, dan denk ik, wat is dit mooi. Je ziet op een gegeven moment dat daar de keuze is van Lot naar boven of naar beneden. En wat doet hij? Hij kijkt om zich heen en het gras is altijd groener aan de andere kant van de omheining. Hij kijkt om zich heen en hij ziet, hey, het noorden is aantrekkelijk, het zuiden is aantrekkelijk. Maar weet je wat eigenlijk aantrekkelijk is? Dat gebied bij Sodom, die vallei, die is nog mooier. Net op de grens. Net geen Kanaan, net het nieuwe gebied. En je ziet uiteindelijk dat hij dan kiest voor datgene wat hij eigenlijk niet zou moeten kiezen. Hij kiest niet uit het noorden, het zuiden. Hij kiest een alternatief. Economisch een zeer goede keuze. Geestelijk een zeer slechte keuze. Want de Bijbel vertelt ons dat de inwoners van Sodom zijn heel duidelijk goddeloos. En ik kan me voorstellen dat Abraham tegen hem gezegd heeft, joh, Lot, weet je wel zeker dat je dat doet? Weet je wel zeker dat je dat zou doen? Weet je dat zeker? Is dat wel een wijze keuze? En ik hoor Lot zeggen, maak je niet druk. Het valt best mee in Sodom. Ja, ik weet wel, het is niet allemaal even goed. Maar weet je wat? Ik woon buiten de stad, in mijn tent, veilig. Net op de grens. Ik kan altijd terug, er is niks aan de hand. Lekker veilig. En uiteindelijk gaan ze uit elkaar. En als je goed naar die geschiedenis leest, dan gaat het hier eigenlijk niet om het verdelen van een stukje grond. Het gaat om wie neemt de juiste keuze. En Lot laat zich leiden door verschillende gedachten. Opmerkelijk is dat in Genesis, als je leest dat iemand naar het oosten trekt, dat altijd te maken heeft met zonde. Als Adam en Eva uit de hof vertrekken, gaan ze naar het zuiden. Als op een gegeven moment Abel en Kain in problemen is en Kain vertrekt, gaat hij naar het zuiden. Als uiteindelijk de mensen die de toren van Babel gebouwd hebben, uiteindelijk uit elkaar gaan, gaan ze elke keer naar het oosten. Dus elke keer naar het oosten. Het oosten heeft blijkbaar te maken met zonde. En als ik erover nadenk, dan denk ik, dat is een interessante vraag voor ons. Hoe gaat het met ons? Welke keuzes maken wij? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Bijbel leert ons uiteindelijk dat de keuze die je maakt heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop je leeft. En dat zie je hier ook heel duidelijk. En het is Calvijn die zegt op een gegeven moment het volgende. Die zegt, even kijken of ik mijn aantekeningen kan vinden. Lot dacht te gaan wonen in het paradijs, maar uiteindelijk woonde hij op de drempel van de hel. En hij had het niet in de gaten. Ik moet denken op Psalm 101. In Psalm 101 zegt David het volgende. Mijn oog zoekt de getrouwen in het land. Met hen wil ik mijn woning delen. En wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. David zegt heel duidelijk, de mensen die ik om me heen heb, zijn mensen die heel duidelijk mij stimuleren om God te volgen en niet de andere kant. En de vraag is inderdaad, welke keuzes maken we daarin? Dat is een belangrijke vraag. Voor onszelf, welke weg gaan we? Nou, ik ga er straks even mee verder. Maar ik wil even een paar dingen zeggen over die grootmoedigheid van Abraham. En als je kijkt naar de manier waarop Abraham dat probleem oplost tussen Lot, dan zie je er eigenlijk drie dingen in. In de eerste plaats zie je, hij is degene die het initiatief neemt om het probleem op te lossen. Hij laat het niet bestaan. We lezen heel duidelijk dat hij degene is die zegt, moet je goed luisteren, het gaat me er eigenlijk niet om wie nou eigenlijk de schuld is, wie degene is die de eerste steen geworpen heeft, wie het eerste probleem heeft gegeven. Waar het me uiteindelijk om gaat is, dat je uiteindelijk, hij neemt de eerste stap, hij zegt, want wij moeten hier op een of andere manier uitkomen. En toen ik dat las, dacht ik, hoe zou het gaan in bedrijven als die houding meer zou zijn? Of in families? Als die houding in families zou zijn, dat iemand dit initiatief zou nemen en zeggen, dit mag niet bestaan, dit moeten we oplossen. Dan kan Bert Verleeuwen met zijn programma Familie Diner gelijk van de buis af. Is gelijk afgelopen. Toch? Maar er zitten gewoon 12 jaar op elkaar te wachten tot iemand het eerste initiatief neemt. En Abraham, de oudste, zegt gewoon heel leuk, ik neem het probleem. Het tweede wat me opvalt in de manier waarop hij het probleem oplost is, dat hij zich niet verheft boven Job. Hij zegt niet, ik ben de oudere, jij bent de jonge, je moet naar mij luisteren. Hij zegt heel mooi, in onze vertaling zegt dan, wij zijn immers familie. Maar weet je wat er in de grondtekst staat? In de grondtekst staat er, wij zijn mannen die elkaars broeders zijn. Dat is mooi, hè? Wij zijn mannen die elkaars broeders zijn. En broeders, dat is op een gelijk niveau. En broeders hebben maar één verlangen om samen op weg te gaan om het probleem op te lossen. En het derde wat ik zo mooi vind, is dat hij staat daar en hij zegt tegen Lot, jij mag kiezen. Het had beter geweest dat Lot gezegd had, nee Abraham, dat doe ik niet. Jij mag kiezen, want jij bent de oudste. Maar hij is daarin zo grootmoedig, want hij vertrouwt ergens dat dwars door dit alles heen, God toch zijn weg gaat. En dat is precies wat er gebeurt. Op het moment dat er gekozen is, verschijnt de Heer aan hem en zegt, alles wat je om je heen ziet, zal ik je geven en je nageslacht. God gaat erin mooi. Is mooi, hè? En ik dacht bij mezelf, wauw, wat is die man een prachtig voorbeeld hoe hij een potentieel familieconflict oplost. En dat is een hele mooie gedachte. En dan gaan ze verder. En er is een spreekwoord dat zegt, heb ik als thema gebruikt, wat een mens zaait zal die oogsten, want wat gebeurt er? Lot gaat wonen in het grensgebied in een tent. Maar na verloop van tijd denkt hij, die tent is ook maar een tent. En ik weet niet hoe het gebeurd is, maar in één keer is hij binnen de stad en heeft hij een huis daar. Waarschijnlijk heeft hij dat gewoon even gehuurd voor een weekje of twee of drie of vijf of 10 jaar. Maar in één keer zit hij midden in die stad. En dan blijkt hij dat, hoewel het een prachtig gebied is, dat het absoluut een politiek onrustig gebied is. Want Sodom en de omliggende steden in die omgeving waren onderworpen aan de koning uit het noorden. Israël had altijd het probleem, je had de koning in het noorden en je had Egypte in het zuiden. Je hoorde altijd bij één van de twee en je betaalde altijd belasting aan één van de twee. En nadat ze 12 jaar belasting hadden betaald aan de koning van het noorden, besloten ze om te zeggen, bekijk het maar, wij doen dit niet meer. Nou, de koning uit het noorden kan dat niet permitteren, dus hij zoekt een aantal verwanten. We gaan even kijken wat hij dan doet. En dan zien we hem komen, even volgende plaatje. Dan zie je hem uit het noorden komen, dan gaat hij helemaal naar beneden. En iedereen die hij tegenkomt, dwingt hij op een gegeven moment om weer belasting te betalen. Hij neemt alle steden in, gaat helemaal naar beneden, neemt een omtrekkende beweging en komt uiteindelijk op de terugweg bij Sodom. Nou, Sodom wacht niet af, Sodom heeft nog een aantal volken en met z'n vijven besluiten ze om naar een bepaald dal te gaan en in dat dal gaan ze deze koning opwachten voor een veldslag. Als je heel goed kijkt, zie je daar Hebron staan. Zie je Hebron staan? Daar is op dat moment Abraham. Het gaat dus eigenlijk voor een groot deel langs Abraham heen. De oorlog wordt gevoerd en uiteindelijk Sodom, de koning van Sodom en de overige koningen verliezen de veldslag. De steden liggen eigenlijk open. Dus wat doet deze koning uit het noorden? Die loopt al die steden langs en die haalt alle bezittingen weg. En die denkt, die neemt ook alle mensen mee. En gaat terug op weg naar het noorden. En dan op een of andere manier hoort Abraham via iemand die weggevlucht is, dat op een gegeven moment zijn neef Lot is meegenomen. En de vraag is, wat doe je dan? En weet je, ik kan me voorstellen dat hij helemaal niks doet. Dat hij bij zichzelf denkt, ik ben hier met een handje vol mensen, laten we eerlijk zijn. En daar is een koning die net 4, 5 koningen verslagen heeft. Ik doe helemaal niks. Ik kan me ook vellen dat hij zegt, ja, ik had je gewaarschuwd. Boontje komt om zijn loontje. Ja, dus je weet wie zijn schuldig is. Bekijk het maar, ik had je gewaarschuwd, dan had je maar moeten luisteren. Nee, er staat iets heel opmerkelijks. Er staat dat hij alles wat hij in zijn handen heeft laat vallen, zijn manschappen bij elkaar roept, 318, en de koning achterna gaat en 's nachts zijn legertje verdeelt in verschillende groepen en uiteindelijk deze koning 's nachts aanvalt. Met een veel groter leger en uiteindelijk zo de overwinning behaalt. En toen die geschiedenis las, dacht ik, hé, dat zijn 3 lessen uit te leren als het gaat over hoe ga je om met overmacht. En de eerste les is heel duidelijk wat me opvalt is, dat Abraham neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij voelt zich verbonden met zijn neef Lot en hij neemt de verantwoordelijkheid daarvoor. En ik denk dat we allemaal, zoals we hier zitten, bepaalde mensen hebben aan wie we, die op een of andere manier aan ons toevertrouwd zijn. Daar zijn we verantwoordelijk voor of niet. Nou heb ik nooit moeite om verantwoordelijkheid te nemen. Weet je wanneer ik moeite heb? Als de mensen waar ik verantwoordelijkheid voor neem, dat niet doen voor hun eigen leven. Gewoon stomme dingen doen. En niet één keer, maar gewoon achter elkaar door. Dan op een gegeven moment heb ik er last van. Jullie ook? Dan heb ik echt een neiging om te zeggen, bekijk het maar. En ik kan me voorstellen, Lot was gewoon stom. Die had gewaarschuwd gekregen, hij was gewaarschuwd. Maar ik zie dat elke keer opnieuw Lot foute beslissingen neemt. En Abraham zegt, moet je goed luisteren. Op een of andere manier zijn ze aan mij toevertrouwd. En ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor. Ik vind het mooi. Mooie gedachte. Ik vind het ook een moeilijke gedachte, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Want mijn menselijke hart is. Maar dat is en eigenlijk is dat wat God doet met ons. God zegt ook niet, nou stom, hè? eigen schuld, ik heb je gewaarschuwd. Ook hij, en hij geeft elke keer voor ons. En hij wil dat we diezelfde geest als het ware in hem hebben. Het tweede wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat hij accuraat handelt. Er staat op het moment dat hij bezig is, dat hij alles uit zijn handen laat vallen, want hij realiseert zich, het is alles of niet. Het is nu het moment om te handelen. En als ik nu niet handel, is het moment te laat. Want als ik te lang wacht, dan is de koning al lang voorbij Damascus en dan is het einde verhaal. Dan kan ik niets meer doen. Ik geloof dat er momenten zijn dat je rustig op je luieren kan liggen en rustig kunt wachten tot je kan handelen. Maar er zijn iets van God gegeven momenten dat je gewoon moet handelen. Want dit is het moment. En als je wacht, dan ben je gewoon heel duidelijk te laat en dan is het moment voorbij. Dat is een prachtige les die je daarin vindt. En het derde wat ik heel bijzonder vind is dat hij strategisch handelt. Hij denkt niet bij zichzelf, nou kijk, boem, ik ga er gewoon tegenop. Nee, hij denkt, nou wacht even, een groot leger en ik 300 man, wat ga ik doen? Nou, één ding is duidelijk, deze koning verwacht niet dat ik kom. Dus als ik nou gewoon 's nachts kom en ik ga met mijn leger verdelen en ik ga een hoop kabaal maken, dan zullen ze waarschijnlijk wel in paniek raken en dan heb ik de beste kans. Ik moest gelijk denken aan Gideon. Die had er 18 minder, 300, maar precies hetzelfde was er bij Gideon. Hij zorgde dat hij er wel van was. En toen ik dat voor mezelf nadacht, heb ik deze vraag opgesteld. Mijn vraag moet niet zijn hoe ik zoveel mogelijk dingen kan doen tijdens mijn aardse bestaan. Maar de vraag moet zijn, waar kan ik mijn beperkte tijd en energie het beste aan besteden? En hoe kan ik het beste besteden? En met wie kan ik het beste besteden? Want ik heb een beperkt leven. Het gaat niet om dat ik heel druk ben. Het gaat dat ik bezig ben dat ik de juiste dingen doe. Dat ik dus eigenlijk strategisch handel in mijn leven. Strategische keuzes maak. Dat haalde ik uit deze geschiedenis. En dat vond ik wel een mooie gedachte om door te geven. En dan weet je, ik begrijp er helemaal niks van. Dan is het verhaal afgelopen, de overwinning is behaald. En waar gaat Lot wonen? In Sodom. Nou, ben je dom of ben je niet dom? Hij gaat gewoon weer in Sodom wonen. Hij is gewoon dom. Zo dom, heel duidelijk. En Abraham gaat op weg terug naar Hebron. En op weg naar Hebron komen er twee koningen tegemoet. De ene is de koning van Sodom en de andere is de koning van Salem. En zijn naam is Melchizedek. En ik ga lezen een beetje uit Genesis 14, een paar versen. Vanaf vers 17. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedor Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Allerhoogste en hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, schepper van de hemel en de aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden leveren hem aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde, ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van de hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is. Nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor mijn dienaren, voor wat mijn dienaren verbruikt hebben. Mooie gedachte, hè? Twee mensen die hem tegenkomen. De eerste is Melchizedek. En van Melchizedek wordt gezegd dat hij de koning is van Salem. Dat is later de plek waar Jeruzalem komt. En hij is een priester. Dat is heel opmerkelijk. De Bijbel is blijkbaar, in dat Midden-Oosten was er niet alleen Abraham die met God leefde, maar er waren overal mensen blijkbaar die op een of andere manier met God leefden en hun eigen dienst hadden opgebouwd. Interessant is dat de Bijbel eigenlijk al vertelt dat de mensen in de tijd van Noach en daarvoor eigenlijk al staten, en vanaf dat moment begonnen ze de naam des Heren aan te roepen. Dus overal waren mensen die God dienden. En deze man komt naar voren en hij doet twee belangrijke dingen. Het eerste wat hij doet is, hij zorgt voor brood en wijn ter versterking van Abraham en zijn manschappen. En het tweede wat hij doet is, hij zegent Abraham en in die zegen erkent hij dat God degene is die de overwinning heeft behaald. Nou, als je het boek Hebreeën leest, dan wordt er gesproken over het feit dat daar wordt een parallel getrokken tussen Melchizedek en Jezus. En zoals Melchizedek zorgde voor de versterking van het fysieke lichaam door brood en wijn, zo wil Jezus ons kracht geven in ons geestelijke en mentale leven, opdat we uiteindelijk kunnen worden die God wil dat we zijn zullen of niet. Dat is mooi. En zoals Melchizedek Abraham zegent, zo wil God ons zegenen. Zo wil Jezus ons zegenen. Maar gelijkertijd ons herinneren aan het feit dat alles wat we in ons leven bereiken, alles wat we met ons leven doen, uiteindelijk te danken is aan Hem die het in en door ons heen werkt. En weet je, Abraham begreep wat Melchizedek deed. Want wat doet hij? Hij herkende ook Gods zegenende hand. En dat brengt hij tot uiting door 10% van wat hij eigenlijk overwonnen heeft, via Melchizedek aan God te geven. En dat is eigenlijk precies wat wij toch doen als het gaat over het geven van onze offers. Dat wat wij geven aan God, onze tiende, is niet om daarmee te laten zien hoe goed we zijn, maar daarmee erkennen we Gods soevereiniteit en willen we dat geven een stuk dankbaarheid. Spreuken 3 vers 9, een prachtig vers. Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van uw inkomsten. Melchizedek. En dan is hij de koning van Sodom. Er is geen erkenning, er is niet hi, er is geen erkenning, er is één ding. Kunnen we even afrekenen? Ik de mensen, jij de bezittingen. Hele andere houding. Hele menselijke houding. In die tijd was het heel normaal. En Abraham zegt, wacht even, ik weet wat er gaat gebeuren. Als ik dit doe, zal jij straks zeggen, kijk, Abraham is wel rijk, maar dat heeft hij aan mij te danken. En hij zegt, nee, ik vertrouw 100% op God die mij rijk maakt en die mij die dingen gaat geven. En toen erover nadacht, heb ik voor mezelf een paar vragen opgeschreven. Gewoon voor mezelf. Ze zijn niet voor jullie, ze zijn gewoon voor mij, maar je mag even meeluisteren. De vraag die ik mezelf gesteld heb, Eugène, neem jij de verantwoordelijkheid van de mensen die aan jou zijn toevertrouwd? Ook als het mensen zijn die gewoon door stomme dingen in hun problemen zijn gekomen. Neem je de verantwoordelijkheid voor je op? En ben je bereid om als het Gods tijd is, om alles te laten vallen en te handelen, opdat je uiteindelijk door hem heen de overwinning behaalt? En derde vraag die ik voor mezelf opgeschreven heb, is van, besteed je eigenlijk wat tijd en je energie aan de juiste dingen? Of ren je een beetje rond als een kip zonder kop? En aan wie geef jij de overwinningen in je leven? Aan jezelf, je eigen vindingrijkheid, je slimheid, of zeg je, nee, Heer, dat komt van u. En weet je, ik ga natuurlijk antwoord geven en zeggen, nee, dat doe ik allemaal perfect. Soms. En soms denk ik, nou, ze waren redens. Ik dacht eerst, ik stel ze gewoon voor jullie, weet je wel. Nee, ik dacht, dit is voor mij. En weet je, en dan gaan we verder. Lot is weer terug in Sodom. Er gaan een aantal jaren voorbij. En die zonden van Sodom blijven maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan op een gegeven moment zegt de Heer God, is nieuws genoeg. Ik ga Sodom en Gomorra verwoesten. En dat vertelt hij aan Abraham. En weet je wat Abraham doet? Ik vind het zo groots. Dan gaat Abraham zeggen, ja, maar Heer God, stel nu dat er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Dan kunt u toch niet de hele stad omdraaien? Oh, zegt de Heere God, als er 50 rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad niet omdraaien. Heer, misschien heb ik me verteld, maar stel nu dat er 45 zijn. Oh, zegt de Heere God, dan zal ik de stad niet verwoesten. Wat denkt u van 40, Heer? Of 30? Wat denkt u van 20? Nou, één poging, 10. En God zegt, ik zal de stad niet omdraaien. En toen ik dat las, dacht ik, oh, die houding van Abraham, dat hij daar pleit voor een stad die door en door slecht is. Wanneer is de laatste keer geweest dat ik gepleit heb voor Tiel? Voor Veenendaal? Voor Renswoude? Wanneer is de laatste keer dat ik zei, Heere God, als u nou eens geweldig iets zou willen doen, zou u blijven zegenen ons er zoveel rechtvaardiger zijn? En de tweede gedachte die ik had was dit. Blijkbaar hebben 50, 40, 30, 20, zelfs 10 rechtvaardigen zo'n grote invloed in een stad dat de stad niet vernietigd wordt. Wat voor enorme invloed hebben wij dus blijkbaar als wij hier in Tiel wonen? Ik kan een andere vraag stellen. Hoe zou Tiel eruit hebben gezien als alle christenen hier weg zouden zijn? Dat was een nagedacht. Dat is een mooie gedachte. En die raakte mijn gedachte. Dus blijkbaar is de kracht, het gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Spreuken zegt dat de levensstijl van een rechtvaardige is een zegen voor de stad en doet die groeien en bloeien. Spreuken 11 vers 11. Mooie gedachte, hè? Ondertussen zijn de twee engelen naar Sodom gegaan om Lot te vertellen dat de stad omgekeerd gaat worden. En weet je wat me opvalt? Dat Lot wil niet weg. Hij wil niet weg. Een van de redenen is omdat ze schoonzoons niet mee willen, want die geloven er helemaal niks van. En dan staat er op een gegeven moment dat die engelen op een gegeven moment in de ochtend zeggen, die pakken die mee en die trekken als het ware die persoon de stad uit. Twee engelen. Allebei pakken ze de hand, een van Abraham, van Lot en zijn vrouw, de andere van de twee kinderen. En ze trekken hem als het ware de stad uit. En dan zeggen ze, vlucht naar de bergen toe. En als je daar bent, dan zal het oordeel komen. En dan hoor je heel duidelijk, dat is weer Lot, hè. Dan zegt Lot, oh Heere God, dat is ver weg. Er is een klein plaatsje vlakbij. Zoa, mag ik daar naartoe? Ook zegt de engel, als je daar naartoe gaat, is het goed. En op het moment dat je daar bent, op het moment dat je daar veilig aankomt, komt het oordeel. Dus hij vlucht naar die plaats Zoar. En als hij aankomt en zich omdraait, ziet hij zijn twee dochters. Maar wie er niet is, is zijn vrouw. En ik weet niet of jullie wel zo'n plaatje hebben gezien, dat je dan Lot ziet rennen en zijn vrouw er net achteraan. Maar het betekent, weet je wat er gebeurd is? Zijn vrouw is halverwege gaan stoppen. En die is op een rots gaan zitten en die denkt, ik geloof het niet, eigenlijk niet. Ik ga wel kijken hoe dit plaatsvindt. Ik ga wel kijken wat er gaat gebeuren. Want het oordeel komt pas op het moment dat Lot daar is. En Lot heeft de keuze moeten maken, blijf ik bij mijn vrouw of ga ik? En Lot gaat verder. En die vrouw heeft daar blijkbaar gezeten. En die dacht bij zichzelf, ja, als het nou eens niet doorgaat, ben ik al mijn bezittingen kwijt. En die heeft gewoon gewacht. En terwijl ze daar wachten en de ochtend kwam en de zon stond op, kwam het oordeel. En de Bijbel vertelt ons dat ze veranderde in een zoutpilaar. Ze werd getroffen door de brandende as en de brandende dingen van de stad en door het zout van de Dode Zee. Lot zit in Zoar. Op een of andere manier zegt de Bijbel ons dat hij daar niet kan blijven en dat hij daar niet durft te blijven. En hij gaat naar een grot. Moet je voorstellen, dit is de rijke Lot, hè? Hij gaat naar een grot, dat is de plek waar de vluchtelingen zitten. En zijn twee dochters voeren hem dronken, gaan allebei met hem naar bed en krijgen allebei een zoon. De ene is de stamvader van de Ammonieten en de andere is de stamvader van de Moabieten. Twee volkeren die wel later Israël een hoop problemen mee heeft gehad. Dat is een leven. Dat eindigt. Het begon met één verkeerde keuze. Die herhaald werd en die herhaald werd en die herhaald werd. Het begon op het moment dat hij niet goed wist, waar kies ik voor? Kies ik voor het economische belang of kies ik voor het geestelijke belang? Ik vind het zo'n triest verhaal. Ik vind het zo'n triest verhaal. Een jongen die op jonge leeftijd onder de hoede is geweest van Abraham, God aan het werk heeft gezien op allerlei manieren en ergens zo eindigt. In de Bijbel wordt niet eens gesproken dat hij sterft. Hij is gewoon verdwenen, ergens in een grot. Is een triest verhaal. Abraham, met vallen en opstaan, vertrouwt God. En God zegt, ik zie het en ik geef je dat. Het is voor mij elke keer toen ik het verhaal had gelezen, ik was gewoon een beetje bedroefd. Het was ook een beetje een waarschuwing voor mezelf. Eugène, wat een mens zaait, zal die oogsten. Maar er is genade en er is vergeving. Want ook Abraham maakte zijn fouten. Laat dat wel zeggen. Maar hij was daar om met vallen en opstaan zijn Heer te volgen. En volgende keer gaan we verder. Maar ik heb nog veel meer over Abraham. Ik dacht het vanavond af te ronden, maar er is nog veel meer. Dus de volgende keer gaan we weer verder met Abraham, deel 3. Ja? Laten we gewoon een moment stil zijn. En even denken, Heere God, wat was nou vanmorgen in deze boodschap voor mij? Wat was nou vanmorgen in deze boodschap voor mij? Wat een triest verhaal wat we eigenlijk vanmorgen gezien hebben. Een jonge man die van dichtbij mee mocht maken hoe u zegende, hoe u leidde. En die ergens op een cruciaal moment gevallen is voor wat zijn ogen zagen. Het gras dat aan de andere kant van de omheining groener was. En uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om uiteindelijk te gaan leven op de hel, op de grens van de hel. Eén been in het beloofde land, één been daarbuiten. En we hebben vanmorgen gelezen wat het gevolg daarvan is. En u heeft ons die geschiedenis gegeven, opdat we daarvan zullen leren. Op daarin we onze lessen zullen leren. We danken u voor de voorbeelden die we ook zagen van Abraham. Die zo grootmoedig was. En daarin heel duidelijk probeerde familieconflicten op te lossen op een manier die u blij mee was. Die ook handelde op het moment dat hij moest handelen. En daarin ook doortastend was. En die ook ging pleiten. En vader, uiteindelijk spraken over het feit dat als er 10 rechtvaardigen zijn, zou u de stad niet omdraaien. Maar uiteindelijk heeft u die stad omgedraaid. Maar u heeft minimaal 3 rechtvaardigen gered uit die stad. Terwijl wij zouden zeggen, hoe rechtvaardig zijn die? En dat laat ons opnieuw zien hoe goed en genadig u bent ook voor ons. Want soms voelen we ons gewoon ook lot. Dat we de keuzes maken die we eigenlijk niet zouden moeten maken. Dat we soms de gevolgen dragen van keuzes die we gemaakt hebben. En ik bid u, Vader, dat u met ons u weggaat. We danken u voor uw genade en uw barmhartigheid. We danken u dat u net als Melchizedek ons het voedsel geeft voor elke dag. Om staande te blijven. Dat u ons zegent en dat u ons wil laten zien waar de zegen vandaan komt. Leid ons daardoor. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.